Goedemorgen gemeente. De kerkraad heet iedereen en ook de gasten en de mensen die op een andere manier meeluisteren met deze dienst van harte welkom bij deze eredienst op de vierde zondag in de Lijdenstijd. Vanochtend gaat dominee de Groot uit Groningen voor in deze dienst en de organist van vandaag is Ada Meersen. Vanmorgen was het weer vroegdag voor de jeugd. Om 9:15 is de jeugdkerk reeds begonnen, dus die zien we straks weer. Voor de kinderen is er vanochtend ook kindernevendienst en de kinderen mogen daarvoor straks meegaan met Bouke Lien. De eerste collecte van vandaag heeft de diaconie bestemd voor het Binnenlands Diaconaat van Kerk in Actie, waaronder het project Sociale Supermarkt in Almere. De tweede collecte hebben de kerkraadmeesters bestemd voor het plaatselijke kerkenwerk en beide collectes worden van harte bij u aanbevolen. De bloemen uit deze dienst gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar Gerry Meijer, Kleiweg 20. Dan een bericht over de paasgroetenactie. Vanuit de protestantse kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. De paasgroet sluit aan bij het 40 dagen tijdthema onvoorwaardelijke liefde. Dominee Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden. Daar kwam naar voren dat onvoorwaardelijke liefde veel kleuren heeft. Deze liefde is uitgebeeld in een hart met veel kleuren. Maar onvoorwaardelijke liefde kan ook niet zonder offers. En daarom is in het midden van het hart het kruis opgenomen. De vrouwen zien dit als symbool van Gods liefde voor ons. Ook doen wij als gemeente mee aan de paasgroetenactie. Volgende week zondag, 18 maart, kunt u na de dienst deze kaarten kopen aan €2 per stuk. Dit is inclusief 2 postzegels. De dubbele kaart gaat naar gedetineerden in Nederland. U kunt uw groet en uw naam schrijven achter op de bovenste kaart. En op de onderste kaart, een bloemenkaart, schrijft u niets. Deze kaart kan de gedetineerde zelf versturen. Daarmee kan hij zijn contact met de buitenwereld in stand houden. Dat voor hem wordt mogelijk gemaakt, doet extra goed, al dus vele justitiepredikanten. Envelop en bloemenkaart zijn reeds beide voorzien van een postzegel. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen. Aanstaande woensdag 14 maart is het biddag voor gewas en arbeid. In het kader daarvan is er om 7:30 een dienst hier in de Reobotkerk en Helene's maat zal voorgaan in deze dienst. Zoals u wellicht gemerkt hebt, staan er in het kader van biddag weer mannen klaar in de portalen van de kerk. Ze zijn bestemd om producten voor de voedselbank in te doen. En we samelen met name houdbare en hygiëne producten in voor de minder bedeelden in onze regio. Volgende week zondag, 18 maart 2018, is de wederom dienst en ditmaal in de Abdijkerk. De dienst die om 9:30 begint, zal worden voorgegaan door dominee Helene Maat. U bent voor beide diensten van harte uitgenodigd. Op dinsdag 13 maart is er ook weer pollepel. Hiervoor kunt u zich tot en met vandaag opgeven bij Toos de Bree. En in tegenstelling tot onze gewoonte, of wat we gewend zijn, heeft Helene Maat morgenochtend geen spreekuur in het kapittel. Volgende week maandag bent u weer van harte welkom. Voor zover de mededelingen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe. Die we willen beginnen met het intochtslied. En dat is lied 217.
Wij ontberen, rond die Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Laten wij bidden. O God, neem ons bestaan ter harte, ook als ons hart vervuld is van zoveel anders. Blijf naar ons luisteren als wij niet tot u spreken. Blijf tot ons spreken als wij niet naar u luisteren. Overwin ons door uw liefde en open ons hart voor het beroep dat gij op ons doet, wie wij ook waren, wat wij ook deden. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. Zingen wij nu de psalm die bij deze zondag hoort. roepen wij tot God om ontferming voor de nood van de wereld. Laat ons bidden. God, eeuwige en nabije, als wij Jeruzalem bezingen, als stad van vrede en vreugde, stad waar uw recht regeert, dan lijkt dat tegen beter weten in. Dit oord van vrede is betwist gebied, waar achterdocht heerst in plaats van recht, waar vijandschap de dienst uitmaakt in plaats van vreugde. Jeruzalem, de stad van onze hoop, is een teken van gebroken dromen. Symbool voor wat mensen elkaar aandoen en onthouden. Daarom roepen wij tot u dat de hoop niet doven zal. Dat de herinnering aan het recht niet zal worden uitgewist. Ontferm u toch over al wat leeft in de schaduw. En stel het in het licht van uw aangezicht. Zo roepen wij u en zingen. Laten we nu samen bidden voor we uit de Bijbel lezen en het gelezene samen overdenken. God, Gij wilt deze wereld leiden naar het land van uw beloften. Wij bidden u, voed ons verlangen naar uw nabijheid. Verzadig ons met het woord van bevrijding, zoals uw Zoon onderweg naar het paasfeest ons vreugde doet proeven. In deze 40 dagen en al onze dagen en tot in eeuwigheid. Amen. Dan is het nu het moment dat de kinderen naar de even mogen hollen, omdat ze naar de kindernevendienst gaan. Maar eerst, hoe om dat gaat weet ik niet. Nu zingen we eerst het lied. Ja, want anders zingen jullie niet mee. En dat is ook weer jammer. Dus wij zingen nu het lied Wij gaan voor even uit elkaar.
De eerste lezing is uit Zacharia. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de vastendagen in de 4e en 5e maand en de vastendagen in de 7e en de 10e maand zullen voor Juda veranderen in blijde feestdagen vol vreugde en vrolijkheid. Maar let wel, houd de vrede en waarheid in ere. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Er zullen opnieuw mensen komen uit allerlei landen en steden. De inwoners van de ene stad zullen naar de volgende stad gaan en zeggen, ga met ons mee. Wij zijn op weg om eer te bewijzen aan de Heer van de hemelse machten en zijn gunst af te smeken. Grote en machtige volken zullen naar Jeruzalem komen, om daar de Heer van de hemelse machten te vereren en zijn gunst af te smeken. En dit zegt de Heer van de hemelse machten, als die tijd is gekomen, zullen 10 mannen uit volken met verschillende talen een Joodse man bij de slip van zijn mantel grijpen met de woorden, wij willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is. Tot zover.
volk dat ik heb gesticht. Eens zullen die aardrijk regeren, tot mij en elkaar zich bekeren. Dan wordt in mijn stad, spreekt de Heere, verzoeningsmaal aangericht.
Het heilige evangelie naar Johannes. Daarna ging Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, van Tiberias. Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke tekenen hij bij zieken deed. Jezus ging de berg op en ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was kort voor het Joodse Pesachfeest. Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde: zelfs 200 denarii zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven. Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: er is hier wel een jongen met 5 gerstebroden en 2 vissen. Maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen? Jezus zei: laat iedereen gaan zitten. Er was daar veel gras. En ze gingen zitten. Er waren ongeveer 5000 mannen. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zoveel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had, zei hij tegen zijn leerlingen: verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat. Dat deden ze, en ze vulden 12 manden met wat overgebleven was van de 5 gerstebroden die men had gegeten. Tot zover de lezing van het evangelie.
U komt de lof toe, u het gezang, u
gemeente van onze Heer Jezus Christus. Letare, verheugt u. Dat is de klassieke naam van deze zondag. Midden in het donker van de weken op weg naar Pasen klinkt vandaag de oproep om nu al de sporen van Pasen te ontdekken, te koesteren. Verheugt u. De lezingen en de liederen die bij deze zondag horen, willen ertoe bijdragen dat we elkaar overmoedig voorhouden dat alle duisternis en alle dood niet in staat zijn het licht van Christus te doven. Zijn licht wil ons leven in alles verlichten. Want er is natuurlijk duisternis. Het verdonkert de grote verbanden van de wereld, onlusten en strijd, economieën op drift, geloofsfanatisme en geweld. Soms overschaduwt het ook ons persoonlijk leven, in gemis en ziekte, in onzekerheid over de toekomst, misverstanden en tekortschieten,
Het duister kent vele gestalten. Maar vandaag roept de kerk ons op tot vreugde. Niet om de ogen te sluiten voor de vragen van het heden, en ook niet om weg te vluchten in een gedroomde toekomst, maar om alles wat is te houden tegen het licht van het geloof. Om in dit dubbelzinnige bestaan de sporen van God te ontdekken. En dat gaat vandaag onder andere aan de hand van het verhaal van de wonderbare spijziging. Het hoort bij de weinige verhalen die in alle vier de evangeliën te vinden zijn. Matthäus en Marcus die vertellen beide zelfs 2 keer over een wonderbare spijziging, zodat er in het Nieuwe Testament maar liefst 6 verschillende spijzigingsverhalen zijn terechtgekomen. In detail wijken ze van elkaar af, zodat ze allemaal een eigen toespitsing krijgen, een eigen boodschap uitdragen. Maar als je bedenkt hoe het in het boek Exodus gaat over het manna in de woestijn, en dat in de koningenboeken bovendien verteld wordt van de profeet Elisa, dat hij op wonderbare wijze een groot gezelschap te eten geeft, dan kan je constateren dat het motief van de spijziging iets fundamenteels zegt over de God van Israël en in het verlengde daarvan over Jezus, die bovendien dan ook nog eens optreedt in de traditie van de grote profeten. In de spijzigingsverhalen is dus iets aan de orde, dat hoort bij het wezen van het geloof van Israël en van de kerk. En daar wil ik met u naar kijken straks. Straks, want we lazen ook uit de profeet Zacharia. Ook hij roept op tot vreugde. Zijn oproep klonk oorspronkelijk tegen het einde van de ballingschap. De verwoesting van de tempel door de Babyloniërs en de daarop volgende ballingschap had het volk in een diepe crisis gestort. Elk jaar werden daarom vaste dagen in acht genomen om bij de ramp stil te staan en lucht te geven aan de gevoelens van onmacht en frustratie. De profeet Zacharia probeerde door de jaren van de ballingschap heen de hoop te bewaren en te koesteren. Met tal van visioenen troostte hij het volk en verkondigde hij dat God trouw was en bleef. En nu weet hij het. En nu weet hij het zeker. Het herstel van de tempel staat voor de deur. Stop maar met vasten. Verander de vaste dagen in blijde feestdagen vol vreugde en vrolijkheid. Want de Heer van de hemelse machten ziet om naar zijn volk. En in gedachten ziet de profeet al een vrolijke processie. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. In de tijd van de evangelist Johannes is de Babylonische ballingschap al eeuwen voorbij. De tempel is in volle glorie hersteld, herbouwd, maar er kwam nieuwe duisternis. De Romeinse overheersing drukte zwaar en leidde tot opstanden. In 70 na Christus valt Jeruzalem opnieuw. En de tempel wordt weer, en naar we nu weten, definitief verwoest. En weer liggen de dromen, de visioenen aan scherven. Weer valt de nacht. Voor de gemeente waar Johannes voor schreef, zo ongeveer het jaar 90, dus de tempel is echt al 20 jaar kapot, weg, is het een bittere realiteit. En Johannes die probeert op zijn manier te wijzen op het licht van Christus dat in dit duister schijnt. En hij doet dat, vind ik, fascinerend.
Wie heeft meegelezen, die zag in het begin van de lezing dat ik wat anders las dan de Nederlandse, de nieuwe Bijbelvertaling doet. Ik vind dat ze hier wat onzorgvuldig vertalen. Het verhaal van vandaag, dat speelt namelijk tegelijk aan de zee van Tiberias en op de berg. En daarmee worden duister en licht in één oogopslag bijeengeplaatst. Immers, de zee staat voor dreiging, chaos, ondergang en dood. Aan het eind van, of in het boek Openbaring 21, schrijft de Johannes van de Openbaring dan ook, en de zee was niet meer. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde is die dreiging weg. De nieuwe Bijbelvertaling die vertaalt met het meer, omdat ze zeggen, joh, shopdub. Als je op de plattegrond kijkt, dan is het geen zee, het is een meer. Maar er staat Thalassa, er staat zee. En Johannes die associeert dit water, deze zee van Galilea, met de nabijgelegen stad die Herodes Antipas had laten bouwen en noemde naar keizer Tiberius. Dus Johannes verwijst met die zee van Tiberias naar alles wat in de oerbeleving van mensen bedreigend is en tegelijk naar de Romeinse overheersing en de collaboratie met de Romeinen van de heersende vorst. Dat is de duisternis. Daartegenover staat de berg. De plaats waar ooit het verbond werd gesloten, waar God met Mozes verkeerde, waar Elia de Heer ontmoette in die ruisende stilte. De plaats waar Jezus in heerlijkheid werd aanschouwd, omgeven door Mozes en Elia. Johannes voegt er haast ten overvloede aan toe dat het kort voor het Joodse Pesachfeest is. Er wordt al bijna gevierd hoe God zijn volk nabij is geweest en gered heeft. Ooit in uittocht uit Egypte en terugkeer uit de ballingschap, nu in de tegenwoordigheid van Jezus Christus. In deze dubbelzinnige werkelijkheid van zee, van Galilea en berg, van dreiging en licht, ziet Jezus zich omgeven door een mensenmenigte. Het lijkt of het verhaal zegt dat Jezus op de berg op verhaal wil komen, zich terug wil trekken in gebed en stilte, zich wil concentreren op God. Maar dan ziet hij die menigte met haar verlangen en haar onrust. En dat raakt hem zo dat de mensen toch weer voorgaan. Hij is zo het beeld van God die niet ergens hoog boven ons God zit te wezen, onbewogen, onaangedaan. Maar hij maakt Gods mededogen voelbaar, Gods intense zorg om mensen. Zo is God onvoorwaardelijk de liefhebbende God ten voeten uit. Hij zoekt ons in dat onherbergzame gebied aan de zee van Tiberias. Dus waar het heidendom zegt, wat er ook gebeurt, God heeft het zo gewild, berust maar in je lot. Daar verkondigt de schrift een bewogen God die met ons begaan is en die ons voort wil doen gaan. Het verhaal vertelt hoe Jezus gestalte geeft aan deze bewogen nabijheid van God. Dat gaat niet buiten mensen om. In het verhaal blijkt dat op twee manieren. Allereerst worden de mensen ingeschakeld met het kleine beetje dat ze hebben. Al hun beperkingen, hun bezorgdheid, hun twijfel. Ze worden ingeschakeld met dat schamele beetje dat er is, 5 broden en 2 visjes. In de handen van Jezus blijkt het voldoende voor allen. Het kleine beetje dat we elkaar kunnen bieden aan aandacht en trouw, aan vergevingsgezindheid en tolerantie, aan liefde. Het blijkt in de handen van de Heer voldoende. Ja, niet om van het leven een paradijs te maken, maar wel om voort te gaan. En ik denk dat het niet gaat om het mirakel van het verhaal, want ja, wat heb je daaraan? Maar het gaat denk ik om de diepe waarheid dat God ons wil voeden met wat wij elkaar kunnen geven. Ook op een andere manier krijgt Gods nabijheid gestalte onder de mensen in het verhaal. De schare, die anonieme menigte, moet samen gaan zitten op het gras. Er is veel gras. Ik denk, wat is dat nou voor een wonderlijke zin? De mensen krijgen niet alleen elkaars brood, maar ze worden ook zelf aan elkaar gegeven. Ze worden niet tegen elkaar opgezet als concurrenten die elkaar te slim af moeten zijn. Ze worden bijeengezet, aan elkaar gegeven als broeders en zusters. Samen zitten ze op het gras. Want waar de Heer zo te midden van de mensen werkt, wordt het grimmige gebied aan de zee tot een grazige weide. Als mensen elkaar zo nabij zijn, elkaar uit Gods hand ontvangen, is de Heer een herder die aan grazige weiden leidt en de mensen voedt met zijn liefde. Kijk, en dat is dus het wonder als mensen zich, dat kan gebeuren als mensen zich toevertrouwen aan de vreugde van het evangelie. Midden in het spanningsveld van hoop en vrees, van moed en twijfel, daar geven kwetsbare menselijke gestalten, gebaren, gestalten aan Gods nabijheid. Dan worden woorden en gebaren van menselijkheid brood dat leven doet. In een hand op een schouder, een woord dat bemoedigt, een blik van verstandhouding. Zo wordt Gods bevrijdende nabijheid telkens weer ontdekt en ervaren. Niet gebonden aan een bepaalde plaats, aan de tempel, maar overal waar mensen samenkomen in de naam van Christus. En daarom, Laetare, verheugt u, want God is niet ergens. Hij troont niet in een verre hemel. Hij woont niet in een tempel met mensenhanden gemaakt. Hij woont niet in een heilig boek. Hij is niet opgesloten in belijdenissen of gebonden aan kerkelijke instituties. God is niet ergens objectief aanwijsbaar aanwezig. Hij is ons nabij in Christus. Hij is te vinden in de ontmoeting met die ene mensenzoon die onze naaste is geworden. God is te ervaren in de gemeenschap met en de dienst aan al wie in naam van die ene elkaar aanzien, proberen bij te staan en moeten geven. Zo kunnen ook wij met hem leven. Vandaag in elkaars ogen zijn liefde leren zien. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
We hebben het gehad over 5 broden en 2 vissen. Dat Jezus dat moest verdelen over heel veel mensen. En ik ga nu een gedichtje voorzeggen. Eten genoeg, brood om te delen. Nergens een mens die honger lijdt. Tijd voor jezelf. Tijd om te spelen. Tijd voor elkaar. Een zee van tijd. Kijk om je heen en geef wat je hebt. Dan komt geen mens tekort. Een droom die je waarheid wordt. Nou, en we hebben we moesten broden, vissen en manden zoeken. En er zijn 5 broden, 2 vissen en 13 manden. En daarbij moesten we dan opdrachten maken.
13? Zat er 1 extra bij?
Kijk, ook wij hebben bij de jeugdkerk ook gehad over het verhaal met de 5 broden en 2 vissen. En ook over de symboliek, zeg maar. Moet je weer iets omhoog? Niet goed op de zaal.
Zo beter?
Ja.
Ah, kijk, geweldig.
Ook wij hebben gehad dus over het verhaal met de 5 broden en 2 vissen. Ik heb ze ook gevraagd van wat als dat nou in de werkelijkheid zou gebeuren, als het ons zou overkomen, zoiets zeg maar, wat wij dan zouden doen. Nou, allereerst filmen natuurlijk, want ik bedoel, je gelooft dat niet, hè, natuurlijk, als dat gebeurt. En als je het had gezien, je zou ongelooflijk veel over kletsen, je zou het iedereen vertellen natuurlijk. En ja, eigenlijk, je wil het kunnen verklaren, dat is het, hè. Maar we hebben het ook over gehad, zeg maar, over de symboliek die erachter zit. Over die 5000 man, die 2 vissen, die 5 broden en die 12 mannen die weer terugkwamen. En aan de hand daarvan zijn we beland, zeg maar, in het gebed Onze Vader, omdat het daar ook in voorkomt. En dat hebben we, zeg maar, een beetje behandeld tijdens die jeugdkerk.
Er staat in die verhalen altijd veel meer dan je ook in een preek kunt noemen, want die 12 mannen bijvoorbeeld. Ja, waar komt dat getal 12 nog meer voor? De stammen van Israël. Dus het verhaal wil natuurlijk zeggen dat wat er overblijft voldoende is voor het hele volk. Marcus, ik vertelde dat in de preek, die vertelt ditzelfde verhaal, maar dan een beetje anders. En hij vertelt het nog een keer en dan blijven er 7 manden over. En 7 is dan de verkorting van de 70 volkeren. Dus Marcus zegt, ja, dat wat Jezus te bieden heeft, is voor heel Israël voldoende. Het is voor heel de wereld, heel de volkenwereld ook genoeg. En dat zijn prachtige verbanden, omdat het eerste verhaal wat Marcus vertelt over de spijziging, dat speelt in Galilea, dus in het Heilige Land. Het tweede verhaal speelt in heidens gebied. Dus daar gaat Jezus de grens over van alleen maar voor je eigen club werken of voor de hele wereld van betekenis worden. Ik wil best nog een keer terugkomen over Marcus spreken. Want er is zoveel, die teksten zijn zo rijk, dat ik ben nu met emeritaat, maar in nog steeds ontdek ik nieuwe dingen. Want er zit heel veel in. En ik heb in de preek gezegd, je moet je niet blind staren op dat mirakel. Van dat het zomaar een heleboel is. Het gaat om het feit dat als wij dat wat we hebben in de handen van God leggen, dat het dan genoeg is voor iedereen. En dat vinden wij heel moeilijk om daarmee om te gaan en dat te beseffen. Goed, dit is meer voor een gesprekskring. Ik ga even zitten, want er is een pastorale mededeling. Nee, we gaan natuurlijk eerst dit lied zingen. Handen heb je om te geven.
Oh, my God.
We hebben vandaag één pastorale mededeling. Mevrouw Brunner is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Ze woont aan de Kloosterstraat 24. Naar omstandigheden gaat het goed met haar en zij moet thuis verder herstellen. En wij wensen haar natuurlijk daarbij heel veel sterkte.
Laten we dan nu danken en bidden. God, Gij wil ons voeden en leiden. Gij wil ons toevertrouwen aan elkaar. En wij danken U voor wat wij ervaren van Uw liefde en trouw. Dat is soms in een woord dat ons moed geeft, een teken van vriendschap, een blijk van medeleven. Het zijn die kleine dingen waarin we herkennen dat Uw goedheid ons leven wil dragen en ons gaande wil houden. En daarom bidden wij om een geloof dat is opgewassen tegen de moeilijke dingen van het leven. Een geloof dat stand houdt ook oog in oog met de taaiheid van het kwaad. Spreek dan door uw woord en geest, hier in dit dorp, in deze kring van mensen, in het leven van ieder van ons, dat wij uw aangezicht herkennen in elkaar en wij elkaar en de wereld niet zullen ontbreken. Zo bidden wij. Wij bidden voor de vrede, vandaag in het bijzonder voor Jeruzalem, voor de stad die zo heet, waar Joden en Palestijnen zo moeizaam samenwonen, voor de stad waarvan wij dromen en zingen, omdat profeten en psalmdichters ons dat hebben geleerd. Zend toch uw geest in de hoofden en de harten van de mensen die een verschil kunnen maken, die geweld zouden kunnen keren, dat ze vrede zullen zoeken, ook voor elkaar, omdat alleen daarin ook voor henzelf vrede is gelegen. Zo bidden wij. Wij bidden voor wie leiding geven in kerk en wereld, dat ze dat zullen doen met waarachtige ijver voor recht en billijkheid, dat het belang van de kwetsbaren niet uit het oog wordt verloren, dat het recht van de sterken wordt ingeperkt. Wij bidden om voortgaande verzoening tussen Joden en christenen, dat synagogen en kerk elkaar meer en meer mogen herkennen in de vreugde om uw bevrijdende naam, die allen thuis brengt in uw rijk. Zo bidden wij.
Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
Wij bidden voor wie verslagen zijn door wat het leven bracht. We denken aan mensen dicht bij ons, ver weg, die ziek zijn zonder hoop op genezing. Aan wie de dood onder ogen moeten zien, hun eigen dood of die van iemand die nabij is. Aan wie zorg hebben om zichzelf of om een ander. Aan wie zich dag in dag uit bewust zijn van die lege plek. Wees hen allen nabij, zend medemensen op hun weg, die de ogen openen voor uw liefde en nabijheid door alles heen. Zo bidden wij. In stilte noemen wij voor uw aangezicht allen die ons ter harte gaan.
Zij die ons vreugde geven en zij over wie wij zorgen hebben. En samen bidden wij, onze Vader,
die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen.
Worden nu uw gaven gevraagd. Binnenlands diaconaat van Kerk in Actie en het eigen plaatselijke kerkenwerk. En daarna zingen we een lied dat speciaal voor deze zondag is geschreven.
gaan er van hier in vrede en met vreugde. Weet u gedragen door de zegen van God om op uw plaats in de wereld tot zegen te kunnen zijn. De Heer zegene en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.